Ja. Eén vraag is, u vertelde ons van een zuster die tijdens een gesprek soms zo ver in trance raakte over God, dat ze helemaal van de wereld was en niets zei. En dan is de vraag, hoe kan ik dat vergelijken met wat in de tweede alinea staat, dat mensen die dat toegeesten oefenen, juist helemaal niet buiten zichzelf zijn. Het merkwaardige is, was die zuster nou buiten zichzelf? Nee, ogenschijnlijk was ze van mij uitgezien, zeg maar, als gesprekspartner lijkt het dat ze buiten zichzelf is. Maar wat in feite gebeurde is dat ze vertelde over hoe Christus heel intiem met haar verbonden was, dat zij in haar aandacht zo bij Christus was, dat ze halverwege in haar zin bleef steken. De zin die ze tegen mij aan het zeggen was. Maar als gesprekspartner bracht ik haar weer terug bij die zin die ze aan mij aan het zeggen was. Maar dan was het grappige dat ze, kijk, als ze echt in trance was, in wat dan zogenaamd trance heet, zoals je dat in Afrikaans ritueel of in de islam of zo, dus dan is iemand echt in trance. Maar deze zuster was niet in die zin in trance, want dat was juist het merkwaardige. Nou, waar Jan vandaag soms het over heeft, dat is dus, hij zegt het gebeurt dat sommige mensen bij zichzelf zijn en niet helemaal buiten zichzelf gebracht worden, dus doordat ze zomaar door God in de greep gehouden zijn, dat ze überhaupt buiten zichzelf zijn. Nou ja, buiten zichzelf is natuurlijk een dubbel, dus als je geen contact meer met je ik hebt, wat deze zuster had, die had geen contact meer met haar ik. En dat ik stond dus niet meer in de weg, haar contact met God. Nou, je kunt natuurlijk eigenlijk beter andersom zeggen, ze is werkelijk bij zichzelf. Maar bij zichzelf in de zin van werkelijk bij het wezen van haarzelf, namelijk God.
Mag ik even wat vragen?
Ja.
Dus je kunt het eigenlijk zo stellen dan dat ze dus één is in Christus.
Ja. Ja, dus kijk, als ik haar dan vroeg van, goh, wat gebeurt er nou met je? Dan vertelde zij wat er met haar gebeurde. Maar je vertelt over. En wij praten soms over God. Die God waar je over praat. Ja, die God waar ik over praat, dat is die God die ik geconstrueerd heb, dus die ik bedenk, die in mijn hoofd zit. Ja, die God bestaat helemaal niet. Maar als ik nou werkelijk in de greep raak van God, die met mij bezig is,
dus dan krijg je echt die volmaaktheid.
Ja, dus en dat is wat ik in ieder geval in dat gesprek met die zuster zag gebeuren. Dus dan denk je wel, nou, ogenschijnlijk is het vreemd. En als ik het dus aan iemand vertel, of aan jullie vertel, dan denk je van, nou, dat kan alleen maar in Napels gebeuren. En dan heb je gelijk. En tegelijkertijd denk ik, ja, en het kan ook in Rotterdam. En ook in ons gebeuren. Het is helemaal niet zo vreemd. Nou, ik zal een ander voorbeeld tijdens dat we gegeten hebben. Ik een voorbeeldje verteld van de week. Dus in die expert meeting. Johan Goud, de remonstrantse, dus die nieuwe geloofsbelijdenis van de remonstranten geloof ik ook geformuleerd heeft. Waar ik trouwens laatst een keer spirituele uitleg van moest geven aan een remonstrantse gemeente. dat kan allemaal. Maar goed, dus ik had een verhaal verteld over een mystagogische lezing van mystieke teksten. En in een eerder gesprek die dag was het al zo van, ja, wetenschap is toch ook een beetje dat je afstand houdt van je object. Maar goed, dat had ik dat verhaal verteld, dus zei hij van, betekent dat dus om een mystieke tekst te lezen en te bestuderen dat je een mysticus moet zijn? En toen was mijn antwoord, niet dat je het moet zijn. Maar je loopt wel zwaar het risico dat je het wordt.
Ja.
Dus kijk dan, dat is precies het spanningsveld waarin je dus komt. Hè? Dus die zuster wou mij gewoon vertellen over wat haar overkwam. Maar terwijl ze het vertelde, liep ze in het risico blijkbaar dat ze verzeild raakte in dat ze mij vergat en dat ze alleen Christus nog maar tegenkwam. Ja, nou gelijk had ze. Ja, alleen ik was wel gedwongen te zeggen van kom weer even terug bij jezelf, want ik was er ook nog. Dus zo, het is heel, heel interessant hoe dat werkt. Maar de eerste keer dat ik een e-mail kreeg van over dat geval. En mijn eerste raad was ook van klop eens aan bij een goede psychiater en laat eens die psychiater met haar praten. Nou, maar goed, als de psychiater zegt er is niks aan de hand, dan kunnen we verder kijken. Ja, het nadeel van een goede docente die door dit soort omstandigheden niet meer in staat is om les te geven. Ja, dat is economisch gezien natuurlijk een beetje onhandig. En je kunt ook niet bij de WHO aankloppen omdat iemand door God in de kraag gegrepen is.
Ja. Is het dan ook mogelijk om het uit te sluiten? Want u wordt uitgesloten in uw gesprek.
Dus feitelijk, dus wat is heel, dus ik vertelde dus wel 10 keer dat ik dus tijdens dat gesprek gezegd heb van in de naam van Jezus kom terug bij jezelf. En dan ging de zin verder alsof er niets gebeurd was. Dus er waren, je zou kunnen zeggen, er liepen 2 gesprekken tegelijk. Zij was met Christus in gesprek en zij was met mij in gesprek. Ja, alleen dat kon blijkbaar niet tegelijkertijd, dat was de enige.
Dat was de derde wiel aan de wagen.
Ja, maar kijk, een goed geestelijk begeleidersgesprek.
Ja.
Een goed geestelijk begeleidersgesprek. In een goed geestelijk begeleidersgesprek is de begeleider in gesprek met God. En die geestelijk begeleider, een goede geestelijke begeleider, die zorgt eigenlijk alleen maar dat het eerste gesprek goed verloopt. Dus ik zeg vaak tegen de studenten geestelijke begeleiding, je wordt pas een goed geestelijke begeleider als je overbodig bent. En dan kijken ze me aan en dan denken ze, ja, moeten ze zoveel tijd en energie en zoveel geld besteden om een goede opleiding geestelijke begeleiding te doen, om vervolgens er niet toe te dienen. Maar precies dat is het. Dus daarom ook dat ik bijvoorbeeld zeg tegen de dominees, ja, de beste preek is de preek die de mensen vergeten zijn. Ja, kijk, als de mensen tijdens jouw preek tegen God aanlopen, dan heb je een fantastisch mooie preek gehouden. Maar ja, of ze bij de kerkdeur nog weten wat jij verteld hebt, dat doet er niet toe.
Ja, maar daar heeft geen ander last van. Maar
ja.
Wanneer ik nou met zo'n persoon in gesprek zou zijn, dan denk ik, is er ook een mogelijkheid dat je dan dat contact met God even buiten kan sluiten om het gesprek later weer op te pakken.
Ja, nou dus dat
is mijn vraag.
Nee, maar dat gebeurde dus iedere keer als ik zei van, dus kom weer terug bij jezelf, keer terug tot jezelf. Dus we hebben eigenlijk ruim een uur op een hele goede manier kunnen praten. En ik heb niet het gevoel gehad dat ons gesprek gestoord is door het andere gesprek, wat veel belangrijker was en wat veel intenser was dan dat gesprek met mij. Maar, ja, dus wat ik zei, dus kijk, qua inkomen, dus een werkgever houdt daar geen rekening mee. Dus er is een handicap, maar contact hebben met God is altijd een handicap.
Maar als die zuster God als het ware even in de wacht zou kunnen zetten, zou ze het werk als docenten ook weer kunnen doen.
Ja, maar kijk, blijkbaar, en dat heb ik begrepen, dus de aanwezigheid van iemand die haar terugroept, was blijkbaar belangrijk. En een klas van kinderen van 13, 14 jaar waren blijkbaar niet in staat om haar terug te roepen.
En straalde dat contact ook op u af? Als zij dus in verbinding staat met of Christus is, dan moet er toch iets zijn wat u ook heel goed raakte.
Ja, daarom dus. Dat was dus. Dus je, als gesprekspartner ben je ook bijna in de verleiding om, nou ja, laat maar gebeuren.
Ja.
Maar ja, goed, ik had ruim een uur de tijd. En ik ben ook niet iedere week in Napels, dus ik dacht, nou wil ik wel dat gesprek voeren. Dus dan breek je in. Breek je in dat andere gesprek.
Heeft zij iets daarover gezegd? Over dat andere gesprek? Of was dat persoonlijk?
Ja, nee, dus eigenlijk iedere keer als ik dan vroeg, wat gebeurt er nou? Dan, en ze dat weer probeerde te vertellen, was weer het gevolg dat ze dan weer.
Ja,
goed.
Ja, dus helemaal niet.
Nee, het is niet praktisch. Maar ja, het is niet praktisch. Maar goed. Kijk, ja, wat is praktisch? Ooit, in onze ogen. Kijk, ooit moest ik een dag geven over spiritualiteit voor vrijwilligers in het pastoraat, in de gemeente, etc. Nou, ik kreeg naderhand een brief van een meneer die schreef van, nou, dan had ik eens gehoopt dat ik nou eindelijk zou begrijpen wat spiritualiteit is. Maar, ja, spiritualiteit kun je geen aardappelen meer verbouwen. Dus toen heb ik hem ook geantwoord, u heeft het uitstekend begrepen. God dient nergens toe. God dient nergens toe. Ja. Dus ja, God is niet praktisch.
Ja, de vraag is, dienen wij nog ergens toe?
Nou, ja, wel. Wij dienen ergens toe. Kijk, de kerk dient nergens toe. Het gebouw. De viering op zondagmorgen dient nergens toe. Maar doordat wij naar die kerk gaan en doordat wij die viering meemaken en doordat wij de schrift lezen en door ons laten aanspreken door God, gaan wij pas echt ergens toe dienen. Dus ik word wie ik ten diepste ben. En ik dien dus juist om wat dus met Jan en Samson, wat dat die uitstroming dus. Dus kijk, met God stromen wij uit. Dus ik word, door de dingen die ik doe, word ik de handen en voeten van God. Ja, ik dien niet ergens toe in mijn ikkigheid. Maar juist in mijn met God verbonden zijn, dien ik ergens toe. Maar ja, ze mogen mij wel vergeten, dat is verder onbelangrijk. Dus dat is het spanningspunt. Wij zijn zo ik-centered. Maar ja, wij zijn het centrum niet. Ja, dat denken we wel. Dus dat komt ons wel goed uit. Denken we, dan zijn we in ieder geval gerustgesteld. Ik ben in ieder geval het centrum van de wereld. Ja. Een tweede vraag.
Zeker niet aan het vieren of echt even.
Ja, mag.
Kan je dat wel of niet toelaten?
Ja, je kunt het weigeren. Dus je kunt de deur sluiten. Dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen. Wij kunnen het niet veroorzaken, we kunnen het niet maken dat het komt. Maar we kunnen wel blijkbaar zeggen van niks meer te maken. Ik hou het buiten de deur. Tenminste, tot op zekere hoogte kun je dat. In je bewustzijn kun je het buitensluiten. Je kunt het ook ontkennen. Maar ik vertelde het ook dus Herman Philipsen, de humanist, de atheïst, laat ik zo zeggen. Zijn zus is een mystica. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, wat is dat nou, dat atheïsme van Herman Philipsen? En toen zei zij, hij maakt zich eindeloos boos over mensen die zo gemakkelijk over God praten. Ja. Gelijk heeft hij. Maar, dus het rare is dat je op dat niveau sta je niet zo ver van elkaar af. En ook kijk, ook een mysticus die in een donkere nacht verzeild raakt. Ja. Kijk, wat is een donkere nacht? Dat is dat je werkelijk oog en oog met God komt te staan en dan daar niets meer van snapt. Want van God snap ik niks. Ik gebruik dat woordje God vandaag net alsof ik weet wat ik bedoel. Maar het leuke van dat woord is namelijk dat ik absoluut niet weet wat ik zeg. Wat bedoelen wij nou met het woordje God? Dus daarom juist, dus die vertaling van Kees Waaijman van de naam wezen. Ja, ik kan eigenlijk niet meer dan biddend uitroepen van, ja, wezen. Ik weet niet waar ik het over heb. Dus dat...
Heilige Geest, komt dat ook niet dichterbij?
Ja, de Heilige Geest die... Maar ja, wat met bidden ook, hè. Dus het is de Heilige Geest die in mij bidt. Maar ook, kijk, de Heilige Geest, gelukkig, die vraagt mij niet om goed te keuren wat die bidt. En nog erger, dus hij stuurt me geen berichtje van hoe hij in mijn hart aan het bidden is. En ik heb er ook geen greep op. Dat is het mooie juist van hem zelf ook, Heilige Geest. Het mooie van de Heilige Geest is juist dat ja, ik word meegenomen in die beweging van de Heilige Geest. Nou ja, laat hem zijn gang maar gaan. Dus het toelaten. Het enige, we kunnen het ontkennen, we kunnen het weigeren. Maar veel verder komen we niet. Want ook een atheïst, ja, zijn hart klopt. Zijn hart klopt. Dus blijkbaar stroomt God ook door een atheïst heen. Dus die atheïst kan wel zeggen dat hij atheïst is, maar hij houdt God niet buiten de deur. Nou ja, pech hebben.
Hij is zich er niet van bewust.
Ja. Nou, hij ja, sluit het buiten zijn bewustzijn. Maar of hij dat nou echt doet, is ook nog maar de vraag.
En God heeft ons een vrije keuze gegeven.
Ja, dus hij heeft de vrije keuze gegeven om nee tegen hem te zeggen.
Ja, maar als je nee zegt...
Maar, ja.
Als je nee zegt, dan moet het toch wel... Je kan niet nee zeggen tegen niets. Ja.
Ja, dus kijk, dus mijn vraag is inderdaad of je werkelijk nee kunt zeggen. Dus je kunt wel nee zeggen, je kunt je wel verzetten. Maar in zekere zin zijn wij zijn, dus die logica van God, die logica om onvoorwaardelijk te beminnen, dat is zo tegen onze natuur. Dus in zekere zin zegt alles in ons nee. Ja, natuurlijk, ik vind God fantastisch, maar het moet niet te gek worden. Ja, dus alles in ons, ons gezonde verstand, ons op mijn lijf, alles verzet zich ertegen. En tegelijkertijd zeggen we natuurlijk, ja, nee, het gaat ons alleen maar om God. Die God die mij uitkomt, ja, oké. Maar God, kom mij niet uit. Nee, dus, nou ja. Dus je wordt voortdurend over een grens heen getrokken die je nauwelijks behappen kunt. Dan was er nog een vraag in het boek van Lommel, Eindeloos Bewustzijn. Als Gods geest ook werkt buiten onze hersenen, is eindeloos bewustzijn dan hetzelfde als de werking van Gods geest? Of een ander woord voor Gods geest? Ik denk dat het heel dicht bij elkaar komt, ook als Van Lommel zeg maar het niet religieus benoemt. Dus ja, ik heb ooit een weekend gehad, dus gesprek atheïstische spiritualiteit en christelijke spiritualiteit in de tijd met professor Leo Apostel. Wij spraken over hetzelfde. Exact hetzelfde. Alleen hij zei, ja, het woord God betekent voor mij niks. Terwijl het woord God voor mij alles betekent, ook al weet ik niet wat het betekent. En ja, ik denk, ik heb beluisterd iemand die heel spiritueel en in die zin heel religieus was. Maar die een prachtig denksysteem had, waarin hij God buiten de deur kon houden. Maar ja, ik denk, ja, dat mooie prachtige denksysteem, of je daarmee God buiten de deur houdt, heb ik zo mijn twijfels. Ik denk, ja. Dus ja, ik denk dat het iets moeilijker is dan atheïst te zijn om God buiten de deur te houden. Maar ja, misschien dat heel wat zogenaamde christenen God perfect buiten de deur houden. Terwijl ze misschien heel vroom praten, terwijl dus de atheïst God niet buiten de deur houdt. Dus ja, dat is het leuke. Dus ik weet niet wat iemand zegt die zegt ik geloof. En ik weet ook niet wat iemand zegt die zegt ik geloof niet.
Ik denk dat dat ook niet aan ons is.
Nee, daarom. Dus, maar goed, dus meegeven met dus de geest is veel werkzamer in ons dan wij durven toelaten, durven ja, te benoemen, laten we zo zeggen.
Dat komt op die bij wat hij wil.
Ja. Ik ga nog een stukje met jullie lezen, als dat mag. We zijn na onstuimig waren we geloof ik sneller dan onstuimig. Liefdevol houd ik me al die tijd met je bezig. Op wezenlijke, ongemerkte, naakte en eenvoudige manier. Hebben jullie het weer?
Vlak boven die kruisjes.
Ja, boven. Een rijtje met kruisjes en de regels net daarboven. Dus liefdevol hou ik me al die tijd met je bezig op wezenlijke, ongemerkte, naakte en eenvoudige manier. Door liefdevolle blikken, gesprekken, eenvoudig en vurig van vorm, die me geheel en al meeslepen in mijn lief. Dus ik hou me met jou bezig, maar dat gebeurt op een hele wezenlijke, ongemerkte. Dus ik heb het nauwelijks in de gaten. Ik ben er niet mee bezig. Dus ik ben met God bezig, maar ik hou me niet bezig met hoe het met mijn bidden zit. Kijk, als ik bezig ben met hoe het met mijn bidden zit, ben ik al lang niet meer met God bezig. Dus dat was het interessante van het gesprek met die zuster. Die vergat mij omdat ze met God bezig was. Met Christus bezig was. Nou ja. Dus liefde, ongemerkt, naakt en eenvoudige manier. Door liefde, dus door een blik. Door een blik. Of door gesprekken, eenvoudig en vuren van vorm. Wat hij vooral in het volgende laat zien, dat is, je begint met te mediteren. Bijvoorbeeld je leest een stuk uit de schrift. En lezend bij de schrift sta je bij stil van, hé, waar gaat het over? Maar dat lezen van de schrift, dat wordt een kort gebed. En dat korte gebed wordt een nog korter gebed. En misschien een half woord. En misschien alleen maar stilte. Dus het bidden zelf heeft een soort, je zou zeggen, inperkende beweging. Dus het bidden versmalt steeds meer tot luisteren, tot luisteren naar de geest die in je bidt. Dus in feite blijft er alleen maar over een luisteren naar de Heilige Geest die in ons bidt. Maar je begint aan de buitenkant. Ja, dus goed, je gaat naar de kerk. Dus op een of andere manier zit in je planning dat je zo'n zondagmorgen ga ik naar de kerk. Nou, en je moet erheen lopen of heen rijden. Dus je moet een aantal stappen zetten. Dus je moet die kerk binnengaan. Je moet gaan zitten. Je moet meezingen, gaan luisteren. Dus al die stappen zet je. Maar je komt pas werkelijk binnen in de kerk als God bij jou binnentreedt. Als God binnentreedt. Ja, dat kun je niet organiseren. Je kunt niet zeggen dat gebeurt na 10 minuten of dat gebeurt bij dat lied. Of. Nee. Dus ik kan niet anders dan mijn stappen zetten. En dan mij uitleveren aan het risico dat God bij mij binnentreedt. Maar hetzelfde is natuurlijk als je de schrift gaat lezen. Als je begint te lezen, en voor je het weet, is God met jou aan de praat. Dus iedere keer heb je die, Titus Brandsma noemde dat zijn de twee kanten van die relatie met God. Dus God die op ons toetreedt, en hij is zo netjes door dat in mijn gedachtenwereld te doen, door dat in mijn taal, in mijn lijf, in mijn cultuur, in mijn... Dus je hebt voortdurend die twee kanten tegelijkertijd. Dus God is met mij bezig. Hij is met mij bezig. Dus ik ben iemand met een eigen geschiedenis, met een eigen lijf, met een eigen psyche, met een eigen... Ja. En het regent of de zon schijnt, dat hoort bij mij. Dat is wat ik meeneem, zeg maar, in het luisteren naar zijn woord. De ene dag dat ik luister terwijl de zon schijnt, krijgt hij andere kansen om mij aan te spreken dan een dag dat het, dat het mistig is en regent en. Dus het is een dialoog. Dus bidden is een dialogische situatie. Dus hij is meer met zijn. Die zijn dus eenvoudig en vurig van vorm die me geheel en al meeslepen in mijn lief. Dus die blikken, die gesprekken, waar het om gaat is dat ik meegesleept word. Ja. Op het risico dat het lijkt alsof je in extase bent, hè, dan, en wat dan nog. Dan zal er wel weer iemand zijn die zegt, van keer terug tot jezelf. Zoals bij Katrina van Genua. Van, er moet een boodschap gedaan worden. En dus bij Katrina van Genua bijvoorbeeld, vertelt de biograaf, die zegt, ja, ze runde dat hele ziekenhuis en er was nooit één stuiver die verloren ging. Ze verloor niet een stuiver. Dus blijkbaar, ze werd niet onpraktisch dat in één keer al het geld weg was, dat er allerlei onderzoeks, parlementaire commissies moesten komen om uit te zoeken van hoe het zat of zoiets. Hier, zegt hij, past ons de mystieke weg te beperken in haarzelf tot de zuivere ordening van oefening en praktijk. Dus de mystieke weg, dat is gewoon iets heel simpels, iets heel concreets, iets wat je beoefent, wat je in praktijk brengt met oefenen. Bij ons is oefenen is vaak heel snel van, god, je doet een of andere oefening. En dan, dat kun je organiseren, een oefening. Terwijl oefening in de mystieke betekenis van onze Nederlandse mystieke traditie is dat ook heel sterk van ja, ervaren bij je binnen laten komen. Dus een spirituele oefening, dat is veel meer van de ruimte waarin, dus luisteren naar de schrift. Lezen in de schrift. Dus de spirituele oefening van het lezen in de schrift is niet van ik doe iets, maar God spreekt mij aan. God krijgt de kans om mij aan te spreken en ik open mij daarvoor. Dat is oefenen. Maar voordat ik overga tot deze uitleg, zegt hij dan, moeten we wat zeggen over de werking van de toegeesting. Hoe werkt dat nou? We zullen daarbij stilstaan, zegt hij dan, met behulp van de definitie. Toegeesting is niet slechts een liefdevol gesprek, wat op zich een goed soort bezigheid is. Het is gewoon ja, heel liefdevol met God in gesprek zijn. Hij zegt, het is daaruit dat de toegeesting ontspruitend voortkomt. Dus begin maar met een liefdevol gesprek. Ga eerst maar eens met God aan de praat. Als je dat een tijdje doet, dan ontstaat die toegeesting wel. Toegeesting, zegt hij, dan is dus een heftige en vurige opwelling van geheel het hart en van de geest. Het is een liefdesopwelling. Dus als je, wat natuurlijk het lezen van de schrift ook is. Dus als je leest in de schrift, dan ontkom je er niet aan dat er iets met je gebeurt. Daardoor, door die liefdesopwelling, overstijgt de ziel schielijk zichzelf en ieders geschapen ding. Zich innig met God verenigend in de levendigheid van haar liefdesuitdrukking. Dus in die liefdesopwelling overstijg je jezelf. Dus je vergeet jezelf. Dus de zelfvergetelheid. Dus en de geschapen dingen. Bij die zuster zie je dat. Dus die vergeet zichzelf. En die is ook haar gesprekspartner vergeten.
Ik heb een vraag. Hoe komt het nou dat poëzie in het algemeen veel meer lijkt te functioneren voor die opening dan proza?
Nou, dus ja, dus in het algemeen kunst merk je dat. Hoe meer iets rationeel is, Kijk, poëzie die rationeel is, ben gauw bang dat je dan heel snel niet meer het gevoel hebt dat je nog poëzie leest. Dat is met muziek natuurlijk ook. Maar het is ook met de schilderkunst. Met beeldhouwwerk. Dus kunst in zekere zin staat haast qua van nature veel dichter bij mystieke taal. Maar andersom is het ook natuurlijk weer zo dat heel veel grote mystieke werken zijn kunstwerken. Dus een Rusbroek of een Hadewijk of een Jan van het Kruis, dat zijn fantastische taalkunstenaars. Taalkunstenaars. Dus die. Maar door hun gegrepenheid zijn die in staat om die taal. Ja, tot doorgeefluik te maken van waar het werkelijk om gaat. Dat is de ene kant. Maar dus de poëzie heeft dat veel makkelijker. Dus je hebt heel veel, ook nog, ja, zogenaamde, en tegenwoordig zie je het ook al bij films. Dus neem een film als As It Is In Heaven. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Het is een film die natuurlijk heel veel religieuze en bijbelse thematieken in zich bergt. Maar feitelijk schildert die, ja, een proces van meegenomen worden door God. En terwijl je kijkt naar die film die doet veel meer aan je dan menige preek waarschijnlijk. En dus het interessante is dus dat je tegenwoordig ziet dus dat mensen die filmen, en er zijn meer van dat soort filmen, dus die werkelijk, ja, die mystiek zijn. Maar ja, dat gold ook voor muziek, voor Bach of, maar ook Bruckner. Ik had ooit een student die schreef een scriptie over het Te Deum van Bruckner, wat natuurlijk, ja, enorm. Waarom veel lawaai is, bij wijze van spreken. Maar hij schreef een scriptie over de functie van de stiltes in het Te Deum van Bruckner. En liet in feite zien hoe juist die stiltes, die verstillingen die in dat grote muziekstuk zijn, hoe die in feite je meenemen. En dat eigenlijk de clue van het hele Te Deum die stiltes zijn. Dat je dan denkt van, ja, het is een heleboel lawaai. Dus, dus dat meegenomen worden in. Die liefdesuitdrukking.
Maar je hebt het nou over die schrijvers. Maar die worden dan toch ook door een innerlijke geest. Ja, hoe moet dat nou zeggen? Geest het eigenlijk om dat naar buiten te brengen?
Nou, kijk, dus het verschil is. Dus een. Nou, dus de ene kant is. Eigenlijk iedere mens is bij definitie een mysticus. Hier zitten er een stuk of 50. Of je wilt of niet. Dat is de ene kant. Maar niet ieder van u zal even getalenteerd zijn in daar woorden aan geven. Of, hè, misschien de een die zou het misschien kunnen uitdrukken in een schilderij, de ander misschien in een lied, en de derde in de manier waarop die voor de tuin zorgt, en weer een ander misschien in de manier waarop je huis schoonhoudt. En het kan van alles zijn. Dus de manier waarop die getalenteerdheid vorm krijgt. Ja, die hangt, dat is bij iedereen gelukkig anders. Dat is het leuke ook. Maar we ontkomen er niet aan. Ja, als je dus werkelijk gaat beseffen wat het betekent dat je hart klopt. Als je werkelijk gaat je bewust wordt wat het betekent dat God jou tevoorschijn kijkt, dat God jou bemint, dat God jou wil. En dat je gaat meegeven met, ja, en wat wil hij nou eigenlijk met mij? Wat had hij nou voor ogen toen hij mij schiep? Nou, als je daarvan bewust wordt, dan word je onvermijdelijk een mysticus. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat je dat in een prachtig gedicht kunt verwoorden, zoals Jan van het Kruis dat kon, of Jacopone van Todi, of dat je zelfs deze blinde mysticus, ja, ook deze blinde mysticus, hij schreef tussen aanhalingstekens wel een hele mooie tekst. Maar tegelijkertijd wordt er verteld, als hij dan op dat orgel bezig was, mensen die luisterden naar hoe hij, dus hij speelde op een manier op het orgel dat je automatisch meegenomen werd in een beweging naar God toe. Terwijl hij natuurlijk, ja, dezelfde toonladders en dezelfde noten gebruikte als iedereen, hetzelfde orgel gebruikte. Dus wat doet een dichter anders dan, dus ja, ja, misschien is hij wat creatiever en heeft hij een paar nieuwe woorden erbij, zoals de hier toegeesten, maar in feite gebruik je natuurlijk toch maar het beperkte arsenaal van mogelijkheden, aan vormen, et cetera. Dus hij zo bereikt zij de eenheid met God door de onstuimigheid van de geest van God en van haar eigen inspanning. Dus je bent zelf aan het bidden, je bent zelf bezig, maar je gaat pas werkelijk bidden als de onstuimigheid van de Heilige Geest, als die jou op sleeptouw neemt. En dat gebeurt niet op een willekeurige wijze, maar door een plotselinge omvorming van de geest in God. Dus, jee. God is met mij bezig. Zoals gezegd, de geest overstijgt in zichzelf alle kenbare en verstaanbare liefde. In de overvloedige en onuitsprekelijke zoetheid van God zelf, waarin hij vol liefde verzwolgen is. Dus de kenbare en verstaanbare liefde. Dus alles wat ik nog begrijpen kan. Het gebeurt voorbij. Dus wat Catharina van Genua zei, ik ben helemaal verzwolgen, verdronken in de liefde van God. Dus in een grote oceaan. En zelfs of ik nou nog leef of dood ben, wordt een overbodige gedachte. Ja, als je in de liefde van God bent, ja, of je nou nog hier zit en levend bent, of dat je op een kerkhof ligt, dat maakt dan toch niet meer uit.
Spreken we dan over het koningschap van God ervaren?
Ja, precies dat. Dus dat is werkelijk het koningschap van God. Dus dat ik niet meer koning ben in mijn eigen kleine koninkrijkje waar ik het middelpunt van vorm, maar dat God werkelijk het centrum van mijn hele bestaan is geworden. Dat is het koninkrijk van God. En daar ontkom je niet aan. Zie daar, zegt hij dan, wat de wezenlijke toegeesting is in zichzelf. Haar oorsprong en haar werking. Dus waar komt het vandaan? Dus de geest. Dus die toegeesting die wordt op touw gezet door de geest. En die werkt doordat ik gaandeweg meer en meer buitenspel gezet word. Ja, kijk als ik, goed, vanmorgen waren er wat problemen met de trein. Nou, je stapt in de trein. Ja, en waar dat ding nou eigenlijk naartoe rijdt. Als je één keer zit in die trein, heb je daar geen enkele controle meer over. Dus je gaat mee. Dat is in een vliegtuig is dat nog iets meer. Ja, stel je voor die piloot een totaal andere kant op vliegt. Ja, daarboven in de lucht kun je zelfs niet zien welke kant je op vliegt. Maar dat is met het bidden natuurlijk ook zo. Dus je stapt in dat bidden. Nou, goed dat ik erin stap, oké, daar heb ik nog enige controle over. Ik begin te bidden. Maar als je dan één keer aan het bidden bent, dan neemt de Heilige Geest het roer in handen. En ja. Nee, maar dan zegt u al, dat lukt mij nog nooit.
Ja,
ja, maar het is een belangrijke opmerking, daarom dat ik het citeer. Dus kijk, wij denken gewoon, hoe kan ik dat nou doen? Nou, het probleem is het woordje ik en het woordje moeten en het woordje doen. Of kunnen en doen. Dus het probleem is dat wij dan denken, ik denk van mij uit, dus dat ik ben de koning van mijn koninkrijk. Dus ook het bidden is mijn koninkrijk. Maar het bidden wordt pas bidden als het niet meer mijn koninkrijk is. Als het het koninkrijk van de Heilige Geest is. Ja goed, en kijk, het leuke is dus, u denkt misschien, het lukt mij niet, mijn bidden wordt niks. Nou, dan ben ik geneigd om te zeggen, proficiat, gefeliciteerd dat uw bidden niks wordt. Kijk, Rusbroek zegt, de hoogste trede in onze opklimming naar God is het failliet. Dus zo gauw ik ontdek dat ik het niet kan. Dat ik het niet kan. Nou, dan krijgt in ieder geval God de kans.
En dan overkomt het je.
Of het mag je ook. Kijk, zolang ik nog denk dat ik het toch wel kan. Ja, maar een extra cursus doen en nog eens een extra bezinningsdag. En dan lukt het me ondertussen. Nee. Kijk. Tenminste, ik hoop dat jullie dat vandaag snapt. Van wat je, het belangrijkste is dat je iets afleert. Dat je afleert dat jij bidden kunt. Dat het je ooit lukt. Hopelijk lukt het jou nooit. Als het jou niet lukt. En dan kan eindelijk de Heilige Geest tenminste toeslaan en gaan bidden. Toegeesten.
Schep je ruimte.
Ja, dus mijn niet kunnen, dat is. Dat je je moet het wel overgeven. Dus het failliet, dus dat is weer ook zo'n prachtig woord. Wij kennen het failliet alleen maar als het over geld gaat. Maar dus Rusbroek spreekt over het failliet gaan. Dat is het hoogtepunt. Het hoogtepunt van mijn geestelijke weg. Nou, dus dan zeg je proficiat dat je failliet gaat. We gaan nu koffie
deze
drinken.
Deze kredietcrisis he? Op geestelijk gebied. Ja. Ik kan maar eerst eens over naar de koffie. Over 20 minuten gaan we verder. Laatste deel. Ja.